Dit is Wortels en Vleugels, de podcast waar Dalanda en Jasmijn, het pleeg- en adoptieduo, jou meenemen op een reis door hun wereld. Van diepe vragen tot subtiele nuances. Iedereen met een rugzakje zal zich kunnen herkennen. Laat je inspireren door Wortels en Vleugels.
Welkom bij Wortels en Vleugels, aflevering 7. Ja, daar zijn we weer.
Zeker, daar zijn we weer. Leuk dat je weer luistert en of kijkt.
Yay! En onze aflevering 6 hebben we afgesloten met een wat ik nog steeds heel belangrijk vind in het dagelijks leven. En daar hebben we even nu een quote op gezocht. En nou, we hebben gezocht op een bepaalde criteria. Hoe zeg je dat zo? Ja.
Ja.
En toen vonden we er een die echt zo slaat erop. Oké, ik ga hem voorlezen, want ik weet hem niet uit mijn hoofd. Jezelf zijn is durven zeggen wat je denkt, wat je voelt, ook al zit er niemand op te wachten. Of net wel.
Amen.
Amen. Nee, maar ja, even... Ja, het is wel zo, toch? Het fijnste is, en die quotes hebben we volgens mij ook al een keer gehad, het mooiste in het leven is jezelf durven zijn en kunnen zijn. En zonder schaamte of twijfel en altijd respect en liefde voor een ander, dat sowieso wel. Maar ja,
het mooiste wat je kunt worden is jezelf.
Ja, oh ja, dat was de quote. En ik, gelukkig zijn er mensen in mijn omgeving ook die zichzelf echt durven en kunnen zijn. En ik vind dat altijd heerlijk om naar te kijken en te zien. Ik vind dat, ik ben ook erg mezelf, maar ik kan ook vanuit vroeger dat ik me soms aanpas. In de zin van, omdat ik dus bang ben en dat gek is, dat ik nog steeds wel dat stukje heb. Ben ik wel goed genoeg? Ben ik wel om van te houden? Ben ik, weet je wel, verdien ik het? En ik ben daar heel, natuurlijk, ik ben daar
niet de enige.
Nee, inderdaad. En het is 10 jaar of 20 jaar geleden was het totaal anders dan nu. Alleen het zijn wel de valkuilen die je nog steeds kan tegenkomen in het heden. En je blijft uitgedaagd worden door het leven. En ik pas me dan soms wel eens aan, omdat ik denk, het is nu wel even beter om even anders te doen. Dan ben ik ineens heel erg aan het nadenken over, kom ik goed over? Of word ik begrepen? Of ben ik nu wel netjes genoeg? Of weet je wel, terwijl ik gewoon mezelf wil zijn. Maar dat is dat gaat zo in je onderbewustzijn, dat is zo ineens zo'n klik. Dat ik ineens daar zit, terwijl ik dat helemaal niet wil zijn. Want je accepteert me of je accepteert me niet. En de mensen in mijn directe omgeving die me echt kennen, die weten hoe ik ben. En dat ik weet je, dat is al goed genoeg. En dat ik mezelf gewoon ken, wie ik ben en hoe ik voel. Maar dat toch zijn er momenten, en het is ook goed om soms even aan te passen. Soms is het ook het moment niet, of soms weet je wel. Maar het gaat meer om, pas je aan omdat je jezelf niet durft te zijn? Of pas je aan omdat je denkt dat een ander dat van je verwacht en wil? Weet je wel? En net zoals dat stukje dat met jouw huis, dat je dacht, oh ja, dat die man zei, heb je een probleem?
Ja, vrouw was dat. Ja, of vrouw, oh ja.
En dat je dan denkt, shit, ja, ik wil gewoon eerlijk zijn. Ik wil gewoon zeggen, nou ja, ik heb geen makkelijk start in mijn leven gehad, maar kijk eens waar ik nu ben. Eigenlijk wil je dat gewoon zeggen.
Ik heb maar
dan denk ik, nou, laat maar. En dan, en nu ook in het heden, dat je soms, dat ik soms dichtklap of zo. Want jij zat op vechtsport omdat je dacht, dan kan ik even mijn ei kwijt of zo, of niet?
Ja, we worden enerzijds fysiek sterker,
mentaal
sterker. Dus om dus inderdaad weerbaar te zijn tegen mensen die me dan proberen te pesten. Maar ook om gewoon mijn explosiviteit kwijt te kunnen. Mijn kracht.
Ja, ik ben vroeger, toen ik 9 was, ben ik op karate gezet. Omdat ik dus zo verlegen en onzeker was. En dus mijn ouders dachten, nou, ga maar op karate. Dan durf je gewoon meer te laten zien. Want met karate moet je kracht uitstralen en je bent wel echt met je lichaam bezig en je moet ook soms geluid geven als je power, gewoon een stoot of kracht uiten. Ja, nou, ik was echt zo'n verlegen drol. Gek, hè? Ik was thuis en met mijn vrienden en familie die mij goed kennen. Totaal mezelf. Ja. Want dan wist ik dat ik niet afgewezen zou worden. Maar was ik buitenshuis. En dan, ja, oké, in de klas was ik ook gewoon, omdat ik daar wel mijn vrienden had in de klas en zo. En lol kon trappen. Maar verder, buiten school, buiten het huis, was ik echt ontiegelijk, verlegen, onzeker. Echt niet te doen. Echt niet te doen. Dus toen ben ik op karate, daar heb ik echt lang op gezeten. Daar heb ik ook echt goed beoefend, die sport. Daar werd ik wel wat, durfde ik daardoor wel meer mezelf te laten zien. Maar in een hele andere vorm van laten zien natuurlijk. Maar
ik herken dat wel hoor. Dat, ik had dat ook heel erg met kickboksen toen. Dat, ja, ik werd natuurlijk, ik werd ook echt fysiek sterker. Ja, ik heb natuurlijk ook negroïde bouw, dus je gaat snel spieren kweken. En ik had dan ook, dat was dan een meisje die had dan een oudere zus. En ik weet nog wel dat, geen idee waarom, maar wat ik al zei van, ik wekte blijkbaar wat irritatie bij sommige kinderen op school. En die had dan, die zei dan tegen mij, ja, mijn zus komt op school om je te slaan.
Oh.
Ja, na schooltijd. En ja, dat vond ik natuurlijk helemaal niet tof. En dat raakte me wel. Maar ik, op een of andere manier wist ik altijd, ik liet het nooit zien. Dus dat ze het aanpassen aan de buitenkant, liet ik het nooit zien. Ik denk ook als je, ik heb niet zo'n WhatsApp groep met allemaal oud-klasgenoten. Maar ik denk dat, als je die zou vragen, dat er best wel wat mensen zeggen die van ja, dat ik dan wel stoer overkwam of dat dingen me niet raakten. Terwijl dat deed het echt, echt wel heel erg. Maar ik wist gewoon al als kind van als ik dat laat zien, dan ben je gewoon het haasje. Dan word je gepest of dan laat je zwak te zien. Ik wist gewoon dat wordt hem gewoon niet. En dat paste me ook niet, omdat aan los van dat ik dan dacht, het haasje, dan had ik ook gewoon het gevoel van, ja, daar ga ik niet mee redden. Dus aan de buitenkant was ik altijd wel stoer en sterk. Maar ik weet dus wel dat toen met dat kickboksen, dat ik dan ook dacht van, nou ja, oké, vond niet leuk uiteraard. Maar dat ik wel dacht, nou kom maar. Ik kan je hebben. Dus ja, uiteindelijk gebeurde dat dan natuurlijk allemaal niet. Maar
gelukkig
kinderen elkaar allemaal aandoen. Maar dus dat herken ik wel wat jij zegt. Van, dat je dan met karate, dat je dan daarna ook wel gewoon wat sterker voelde. Maar ik was niet onzeker. Buiten de deur. Maar ik was ook niet zo zeker als dat ik deed lijken.
Ja.
Zeg maar. En ik heb ook vroeg geleerd om me aan te passen. Want je komt natuurlijk steeds in een ander gezin. En daar gelden natuurlijk andere normen, andere waarden, andere gewoontes, andere tradities. Dus ja, je leert een soort van chameleon te worden. En je wil ook geaccepteerd worden en je wil ook ergens blijven. Dus ik weet wel dat bij mijn pleegouders, waar ik uiteindelijk dan heb gewoond, ik speelde heel veel buiten, want ik was een actief kind en ik vond het leuk. En ik ben sociaal, dus ik maak heel snel verbinding. Dus ik had een meisje in de straat waar ik snel bevriend mee raakte. En die hadden echt een heel groot huis. En het was helemaal leuk om daar te zijn. En daar ging ik dan ook wel eens logeren. En dat mijn pleegmoeder op een gegeven moment zei van, ja, waar ben je altijd daar? En dat ik dan voelde dat ze dat eigenlijk niet zo leuk vond. Dat ik dan een soort van veel weg was of zo. En dan ging ik dan gelijk, dan ging ik dat wel aanpassen weer.
Omdat je bang was dat ze dan jou weg kon doen.
En later dacht ik van, ja, was dat misschien, nou, niet wegdoen. Nee, dat is dus wel interessant, dat gevoel heb ik nooit gehad. Dat ik bang was dat ik naar een ander gezin zou gaan. Of dat ze mij dat ze te zwaar zouden vinden of zo.
Oh, maar dan gaven ze je toch die veiligheid wel. Je hebt je dan wel veilig gevoeld ergens.
Ik had ook een soort van beslotenheid. Zo van, oké, dit is het. Dat een soort van controle eigenlijk. Wat ik zo
je
van,
nam gewoon die plek
is,
in.
Ja, nou gewoon, dit is nu mijn gezin. Ik ga hier blijven. En dit ga ik gewoon doen. Ik heb mijn pleegmoeder toen ook al heel veel verteld. Ook wat er is gebeurd
andere gezinnen?
Ja, in andere gezinnen. En ook waar ik een jaar heb gewoond toen bij die nanny. Daar heb ik twee maal toe seksueel misbruik meegemaakt. Dat heb ik toen ook gewoon verteld. En dat is 2 keer gebeurd. En dat, dat heb ik eigenlijk vrij snel verteld toen ik daar kwam. Omdat toen durfde ik het te vertellen. En ze hebben dat gewoon verder opgepakt. Maar ja, ik had wel zoiets van dit, hier ga ik blijven of zo. Maar dat aanpassen, dat is iets wat wel heel erg...
Kenmerkend, hoe zeg je dat?
Kenmerkend is ook gewoon geaccepteerd te worden.
Ja.
En dat ik ook wel... Maar ook dingen als... Want ik fiets nu even snel langs dat seksueel misbruik. Ik wil ook verder niet in detail daar op ingaan. Maar ik vind het wel belangrijk om te melden. Omdat dat is iets wat ik natuurlijk ook echt nooit aan publiek niet zou vertellen. Maar ik weet helaas dat het veel gebeurt met pleegkinderen. En... want je zit er iets gewoon in een kwetsbare positie. Je woont niet bij je ouders. En gelukkig zijn er ook heel veel plekken waar het natuurlijk niet gebeurt, pleeggezinnen. Maar het is wel een risico, laat ik het op die manier zeggen. Dan, in plaats van veel gebeurt, het is een extra risico wat je kan overkomen als pleegkind. En ik vind het belangrijk om dat gewoon open hier... Hier ook. Als ik het niet had ik heb erover nagedacht om het niet te vertellen. En toen dacht ik, nee, dat is dan doe ik mezelf tekort. En die andere kinderen die misschien dit ook hebben meegemaakt. Of ik hoop het niet nu meemaken. Vertel het ook alsjeblieft. En ook misschien belangrijk om dan gelijk ook te zeggen wat ik daar vanuit heb geleerd. En nu ik zelf ook ouder ben, is dat... Ik merk wel dat als het gaat om seksueel misbruik, wat bijvoorbeeld nu ook MeToo helemaal naar buiten komt, is dat er vaak wordt gedacht van dat het die enge meneer is op de hoek van de straat, weet je wel, of die in de bosjes zit. Maar het is gewoon heel vaak, is het gewoon een vriend van de familie of zo, een familielid, opa, oom. Het is vaak veel dichterbij dan je denkt. En dit is ook een van de redenen, wat je zegt van het geaccepteerd worden. Dat je dit niet snel vertelt. Toevallig heb ik het laat voor het eerst aan een goede vriendin van mij verteld. En dat kwam eigenlijk omdat zij kende iemand die ook seksueel misbruik had meegemaakt. En haar vriend die wilde het echt niet horen. Die had echt zoiets van, oh, ik wil niet horen. Ze hebben zelf 2 ook jonge kinderen. En dat is dan heel confronterend. Hè? Sommige dingen zijn te heftig voor je. Dat wil je niet horen. Omdat dan komt het te dichtbij. En je moet er niet aan denken dat het je eigen kinderen overkomt. Dus sluit je ervoor af.
Ja.
En dus dat zijn dus dingen als de zelfmoord van mijn broer, seksueel misbruik, uit huisplaatsing. Het zijn allemaal dingen die heel rauw zijn en heel hard zijn. Dus dat mensen vinden dat niet prettig om te horen. Dat is wat ik ervaarde. Die vinden liever leuke dingen, blij, happy.
Ja, dan de waarheid.
Dan de waarheid. En zo had ik dat ook op de middelbare school. Zo van, had ik gewoon op zo'n schoolplein allemaal losgeslagen pubers. En die alleen bezig waren met, wat ga ik vanavond aandoen? En ik ga naar dan uit, ik heb nieuw, zuipen, weet je.
En jij dacht, hoe fix ik dit of dat?
Ja, en ik was gewoon bezig met het bewijs van hoe zou ik met mijn ouders gaan? Ja. Ik mis mijn broer. Hele andere gedachten. Ik had ook al die momenten. Ik heb ook al genoten van uitgaan en zo. Maar ik had al veel diepere dingen. En dat was waarom ik ook lastig verbinding maakte met wel medescholieren, merkte ik wel. Met gewoon met leeftijdsgenoten. Ik had dus ook snel een vriend die 4 jaar ouder was. Dus een 18 tot 14. En, voor mij was dat fijner. Want iemand van 14, een jongen van 14, jongens lopen meestal nog achter. Nee, dat is gewoon een kind.
Maar ja, wel dat herken ik ook. Ik heb dat nog steeds hoor, oudere vrienden. Gewoon echt oudere.
Fijn. Ja, dan kan je gewoon, die hebben gewoon meer levenservaring. En daar kan je dan, kon ik dan beter mee praten. Maar
gewoon een andere levenservaring.
Ja, maar wat wel nog leuk is, op de middelbare school had je dan andere. Zo'n basketbalkooi. En dat was dan op het schoolplein. En zat ook zo'n bankje bij. En ik weet dat ik in de pauzes daar dan wel eens ging zitten. En ik heb op een gegeven moment daar ook dus nu mijn huidige man ontmoet.
Oh ja.
Op die middelbare school. En hij had ook al jong traumatische gebeurtenis. Zijn moeder was ziek. Die had kanker. En die was al 3 jaar ziek. En dan heb je natuurlijk ook een hele andere middelbare schooltijd. Dus wij konden elkaar heel goed vinden in gewoon het praten over het leven, dingen die ons bezig hield. Dus dat deden wij eigenlijk toen al. Heel vaak in de pauze stopten we elkaar op, gingen op de bank zitten en dan hadden we het gewoon over.
En dat heeft jullie verbonden?
Heeft ons verbonden, ja. Toen hadden we verder geen relatie gekregen. Maar hij is toen ook van school. Hij was toen ook vriendelijk verzocht.
school te verlaten.
Ja,
ik moet dat echt nog eens even vragen aan mijn ouders. Hoe dat echt is gegaan. Maar ik noem het even zo. Want ik vind dat wel mooi klinken.
Ja, vriendelijk verzocht. Ja. Dus hij ging toen naar een andere school. Dus toen zijn we elkaar even uit het oog geraakt. Maar ja. Maar we hadden ook een hele aanpassing. Dus we hebben elkaar weer gevonden. Ja.
Nou ja, mijn aanpassing. Als ik dan... weet je wat het bij mij was? Als baby pas je je al aan. Je wordt weggehaald bij je moeder. En of jij, je gaat dan, je pas je daar al aan. En daar, als ik dan, het gaat natuurlijk om, als baby ben je super klein, maar je past je wel aan. En als je ouder wordt, pas je je nog steeds aan. Ik heb als klein kind, want ik was echt, ik was een heel blij, prima kind, helemaal niet down of weet ik veel wat, misschien diep van binnen wel, maar ik denk dat ik me daar al in heb aangepast, van als ik dus, stel dat ik een verdrietig kind ben, moet ik misschien diep van binnen, onder al die lagen zit dat misschien wel, maar als ik gewoon vrolijk ben, dan accepteren mensen me sneller dan als ik down ben, toch? En ja, misschien dat het daar wel vandaan komt, ook wel omdat het wel in me zit, gewoon die vrolijkheid, die power en die passie die ik echt wel in me heb zitten. Maar ik ben wel goed in het verbergen. Daar ben ik gewoon heel goed in. Het verbergen van de echte pijn. Ik wil er zelf niet altijd aan. Omdat ik denk, waarom? Ik leef tot nu. En het is geweest. Alleen, als je het soms nog tegenkomt in je leven. Kan dat soms ook in de weg zitten. Maar ik heb me vooral aangepast bij mensen. Dus bijvoorbeeld bij vriendjes, vriendinnen, om bang te zijn om afgewezen te worden. Om bang te zijn om verlaten te worden. Dat was het eigenlijk. Daar heb ik nu geen last meer van, helemaal niet. Maar vroeger was dat zeker wel. Dan kon er ook misbruik op meerdere manieren van mij gemaakt worden. Omdat de ander wist dat daar mijn zwakte lag. Mijn zwakte lag van, als ik dit niet doe of dit niet zeg of dan... dan kan ik haar bang maken om haar te verlaten. Of dan kan ik dit of dan kan ik dat. Gelukkig, heel vroeger had ik vriendjes die ik zelf verliet. Maar mijn laatste relatie, die was een hele... Dat gaan we nog wel eens over praten, maar om even snel uit te leggen. Dat was een hele zware psychisch narcistische persoon. Want je hebt verschillende narcisten. Maar hij was gewoon psychisch narcistisch. En meer psychopathisch. Die wist precies waar mijn zwaktes zaten. En daarin kon hij heel erg manipuleren. En dat heb ik... Dat kan je wel zeggen... hoezo laat je dat toe? Zo'n sterk meisje, zo'n gebekte vrouw. Ja, maar als iemand in je emotie gaat zitten... en iemand in je pijnen gaat zitten... dat is gewoon ook een onbewust systeem. Dan... dat is... Dan kan je niet op dat moment denken, dan ga ik nu zo reageren. Je zit dan zo, ik kan het niet zo goed uitleggen, maar dan zit je zo, iemand weet zo goed daarin te manipuleren, jou daarin helemaal te breken, dat je dat maar een soort van toelaat. Hè? Niet bewust toelaat, maar dat laat je onbewust toe. Want als je daar tegenin gaat, of als je, dat deed ik heel vaak, ik confronteerde bijvoorbeeld ook. Maar dan werd ik ook weer afgemaakt. Dus ga je toch maar een beetje aanpassen om de lieve vrede te bewaren. Dat heb ik met meerdere dingen wel gedaan. Ik ga wel de lieve vrede bewaren, ik zeg het wel niet. Of ik dacht heel erg na van, die persoon die is een beetje nukkig. Of die is dit of dat. Als ik nu dit en dit en dit ga zeggen, dan kan die nog nukkiger worden. En dan zeg ik het wel niet. Weet je wel, dus op die manier heb ik al heel mijn leven aangepast. En ook zelfs op school, Jos was natuurlijk mijn lievelingsleraar. Hij was de persoon in mijn leven die mij echt heeft doen laten veranderen. Hij zag mij, accepteerde mij volledig wie ik ben. Zo'n man was zoveel waarde voor mij. Die wilde ik echt niet kwijt. Dus ja, ik was, als hij dan bijvoorbeeld een beetje chagrijnig zou zijn, om wat voor reden ook, dacht ik altijd, oh, ligt er bij.
Ik heb iets niet goed gedaan.
Oh, vreselijk.
Alles om mezelf te trekken.
Omdat je altijd maar met die emotie loopt. Ja. Ik ben niet goed genoeg.
Ja, maar dat herken ik heel erg.
En het gaat om...
Als mensen vervelend naar mij waren. En ook van, oh, het ligt aan mij. Ik doe het niet goed. En ik kon niet bedenken van... Oh, misschien heeft die persoon een slechte dag. Of het heeft alles te maken met die persoon. Ook bepaalde reacties. Dus dat heb ik op een gegeven moment wel geleerd. Van, oh, dit zegt hij helemaal niks over mij. Ik was ook inderdaad op het moment dat iemand kritiek op mij had, wat misschien dan niet terecht was. Ja, dat kwam dan niet in me op om te denken dat het wellicht onterecht was, maar dat het alles zei over die andere persoon en niet over mij.
Nee, ja, dat heb ik wel moeten leren ook inderdaad. En dat is Marshall in de puberteit. In de puberteit heb je echt geen idee. En dan ben je al zoekende naar jezelf. En dan ook nog eens met die emoties rondlopen. Terwijl een ander daar helemaal niet eens over nadacht. En dan ook nog eens fijngevoelig zijn. Heel goed sferen kunnen aanvoelen. Daar altijd maar op anticiperen. Ja. Altijd maar rekening houden met andermans gevoel. Maar mijn gevoel dan. Ja, weet je wel? Niet, ja. Dat totaal dan maar... Oké, nee, ik stel toch niks voor. Dus nou, weet je, dan dus parkeer ik mezelf alweer. Als de ander maar een goed gevoel heeft.
Ik had dat ook wel, dat soort van laveren tussen iedereen's gevoel en mening en jezelf vergeten. Dat had ik ook wel, nou, wat ik al eerder heb gezegd, dat loyaliteitsconflict wordt dan uit huis gehaald. En een kind blijft gewoon, mijn ouders waren nog liefdevol naar mij. Maar zelfs kinderen die gewoon fysiek mishandeld, geestelijk mishandeld worden, dan hou je nog steeds van je ouders. Weet je, dat is gewoon... Ze hebben jou gemaakt. En dus je zit altijd in een loyaliteitsconflict. En dat had ik heel erg als pleegkind. Van, ja, je houdt van je ouders. Maar je zit ook bij pleegouders. En ik had dan ook pleegouders. Want daar zitten ook heel veel verschillen in. Je hebt pleegouders die hebben heel veel pleegkinderen. En die doen het echt tot 18 jaar. En dan is het succes, weet je wel. En die hebben dan af en toe één keer in het jaar of één keer in dezelfde tijd nog contact. Maar dat is het. En mijn pleegouders, die gingen er echt voor op een manier van, niet dat ze mijn ouders niet wegcijferen of zagen, maar wel, ze wilden echt die ouderrol op zich nemen. Dus die hadden echt zoiets van, wij worden echt ouders van deze kinderen.
Wel lief.
En ja, en zij hebben dus ook mijn studie betaald, wat normaliter echt niet gebruikelijk is. Ik wil ze hadden ook gewoon kunnen zeggen van, ja, tot 18 jaar kunnen ze hier wonen en... Op een gegeven moment heb je dan verlengde pleegzorg tot 21. En ja, dat is het dan, zeg maar. En dat hebben zij niet gedaan. Ze hebben mij wel wat daarin gesteund waar ze dat konden doen. Maar ik vond het wel heel lastig met als mijn ouders bijvoorbeeld op bezoek kwamen. Mijn biologische ouders, natuurlijk toen de bezoekregeling. Als pleegkind krijg je natuurlijk ook die ouders erbij. Vooral toen ik op de middelbare schooltijd zat, vond ik het heel lastig dat ze kwamen. Omdat dan ben je met zoveel andere dingen bezig. Met jezelf ontdekken, met vrienden maken, met uitgaan, met, weet je, en dat voelde dan de hele tijd als een soort van blok aan mijn been of zo. Ik had dan, het was dan maar één keer in 6 weken, ik wist dan nooit wanneer ze kwamen. Dan zei mijn pleegmoeder altijd van, ja, je moet woensdag thuis zijn, hè, want je ouders komen. Woensdagmiddag moet je thuis zijn. En dan dacht ik, oh ja. Terwijl nu denk ik echt, oh, warm, weet je wel, dus, zou ik alles voor geven. Mijn moeder is inmiddels dus niet meer, dus vorig jaar overleden. Dat voelde gewoon als een hele andere realiteit. Weet je, dat voelde als mijn oude wereld, waar ik dan weer naar terug moest. En in het begin was het ook nog begeleid met een voogd van bureau jeugdzorg. Volgens mij is het nu veilig thuis of zo heet het tegenwoordig. Volgens mij. En ik weet wel dat hij dan ook, dat was trouwens dan zonder mijn ouders. Hij kwam dan ook wel eens alleen voor mij, want je hebt als kind dan ook, toen mijn ouders uit de voogdij werden gezet, dan is het, en mijn pleegouders nog niet voogdij hadden, had bureau jeugdzorg voogdij. Dus dan heb je een voogd. Dus je hebt een gezinsvoogd en een persoonlijk voogd. En ik had dus iemand als persoonlijk voogd. En die kwam dan. En die vroeg dan altijd van, weet je waarom je hier woont? Van, weet je waarom je hier zit? Ja, en dat was dan altijd dezelfde set vragen. En ik had er gewoon zo geen zin in. Ik trok dat echt vet slecht. En er lag dan zo'n kleedje op tafel, weet ik nog. Nou, dat kleedje kan ik nu nog uittekenen. Dat was echt gewoon... Ja, dat staarde ik dan gewoon Dat hele bijna uur daar. Van die tafel, van die draadjes te draaien. En dan gewoon te wachten tot die kwelling over was, zeg maar. Dat was echt... En ook, nu achteraf denk ik, die arme vent. Weet je, hoe heeft hij dat dan? Die probeerde ook maar doorheen te komen. Maar echt, ik was gewoon alleen maar zo naar mee aan het kijken. Ja, of ik zei niks. Of, ja, het was gewoon echt... Echt, maar en van binnen voelde ik wel heel veel altijd, hoor. Want ik heb bijvoorbeeld, wat jij zei, van dat je heel buiten mensen die je kende, gewoon verlegen was. En heel, was ik ook niet heel erg direct op de voorgrond. Maar ik had echt enorme woede-uitbarstingen ook.
Oh ja?
Ja, ik had echt, als ik boos was, dan was ik ook echt boos. Dan kon ik echt gooien met dingen. En nog steeds kan ik dat voelen, die woede, dat ik dat echt... Ik moet beheersen, zeg maar. Ik weet ook nog wel een keer dat mijn moeder, mijn pleegmoeder, die had dan ook een, vanuit de rading, vanuit pleegzorg, had ze dan ook een maatschappelijk werker om dan te praten over de pedagogische aspecten en hoe het gaat in het gezin en met ons en gewoon dingen waar zij tegenaan liep. Dus dan werd ze daarin begeleid. En ze hadden, één keer was die vrouw er, toen ik er ook was. Toen gingen ze dus over mij praten.
Terwijl je erbij was?
Nee, ja, ik mocht er dus dan niet bij zijn. Maar ik wist dat ze over mij gingen praten. Maar ik mocht dus dan niet bij dat gesprek zijn. Nou, je kon me niet bozer krijgen. Oh, ik was dus toen een jongen. Ja, nog was wel onder de 10, denk ik. Of misschien 10, zoiets. En ik was echt zo boos. Dat hebben ze ook één keer gedaan. Daarna nooit meer. Daarna was het natuurlijk niet wel. Ja, echt. Ik was zo boos. Ik had toen echt het smijten van dingen en schreeuwen. En ik vond het echt... Nou, ik kon gewoon niet tegen. Dat gewoon, ik had gewoon niet die controle dan, weet je wel. Van dat je gewoon over mij gaat praten waar ik niet bij ben. En ik vond het echt vreselijk. Ja.
En ik had het wel altijd als mijn ouders... Het was dan op die eerste school... Als mijn moeder weer op het matje werd geroepen, omdat ik op het matje was geroepen, moest mijn moeder weer naar de school toe. Zwaaide ik zo naar mijn moeder. Hi, is helemaal blij. Hi. Mijn moeder dacht echt schaamkapot. En dan kwam ze thuis, of mijn vader kwam dan thuis van werk. En dan gingen zij altijd in de keuken, voor mijn gevoel, en dat was het ook, smoezen. Ik noem dat smoezen, hoor. Ouders gingen ze met elkaar... Gingen ze praten over weer, over alle kinderen kwamen volgens dan wel aan bod, maar natuurlijk ik als eerste. En dan keek mijn vader, ergens heen. En dan zag ik gewoon die ogen in mij prima.
Oh, ja.
Zo van, een handelbaar kind. En dan moest ik na het eten vaak ook naar boven. En dan kregen we een gesprek. En dan zat ik ook zo. Maar jij met dat kleedje zat ik ook ergens naartoe te staren. Of niet. Ook, ja. Ik wilde dat allemaal niet aanhoren.
Nee,
joh,
gewoon dat het voorbij was.
Ja, gewoon dat het voorbij was. Ja. En dan ja.
En ergens was dan een bezoekregeling. Met
foto's. Oh ja, maar over ouders gesproken. Ja. Dat is dus even om het verschil. Jij bent voormalig pleegkind.
Ja.
Jij zag je ouders altijd nog.
Ik zag mijn ouders
en
nog,
ja. Ik zag mijn ouders natuurlijk nooit meer. Daar gaan ze maar vanuit van, oh ja. Je bent geadopteerd, dat zijn je ouders. Maar het is zo belangrijk om te weten voor een kind waar je vandaan komt. Gewoon, je moet echt je roots echt weten. Je moet weten, oh, daarvan heb ik het kleurtje, daarvan heb ik die handen, daarvan heb ik het haar, daarvan heb ik een stukje karakter. Want mijn ouders, die, ja, om even te beschrijven, mijn ouders waren dan een van de jongste kinderen uit het gezin. Die zijn nooit echt in een puberteit gekomen. Want ze hadden een broers en zussen die al in de puberteit kwamen. Dus zij hebben zich ook gedijst gehouden. Nou, dan houden we ons wel gedijst. Want mijn opa of mijn ouders. Dat zei dan, hè, mijn ouders. Die hebben al genoeg op hun bordje gehad met onze oudere broers en zussen. En zij herkenden nul in mij. En ik herkende nul in hun. Zij herkenden sowieso als eerste niet puberteit. En ze herkenden nul karaktereigenschappen. Gewoon echt niet. Dus ik kon ook nooit... Denken van, oh ja, dat komt wel goed, want ik ben ook zo geweest.
Ja, zeg je wel iets.
Ja, zij konden niet denken, nu, ja. Als jij, nu met jouw kindjes denk ik ook, dat je denkt, oh ja, dat lijkt, hij lijkt of zij lijkt op oma. Oh, ik deed dat vroeger ook. Oh ja, weet je, dat die storm komt dan een keer weer stil te liggen. Nou, mijn ouders hadden die ervaring niet, dus die wisten van God niet wat ze met me aan moesten. En ook nul herkenning, en dat is ook dan kan je daar ook niet helemaal in begeleiden of zo, denk ik. Ja.
Ja, ik herken dat wel. Met mijn pleegmoeder en pleegvader. Nou, echt heel lieve mensen. Maar ja, niet. Mijn pleegmoeder lief, maar niet heel warm. Niet zoals ik dat bij mijn eigen biologische moeder kende. En hoe ik zelf ben met mijn kinderen. Ik denk dat dat ook vanuit de familie is. Want zij vertelde mij dan wel dat als haar vader thuis kwam, dan ging ze onder de tafel kruipen. En ja, en als ze stout was, dan zei haar moeder van wacht maar tot papa thuis is, weet je wel. Want dat was toch heel. Dat papa was dan een beetje nog zo'n spannend figuur.
Oh, ja,
en dan
heel
betrokken en zo. En ja, ook haar familie vind ik dan wel vriendelijk, maar ook niet heel warm. Niet super warme mensen. Verder nu ook, ja, bijvoorbeeld ook geen contact met de familie. En, maar ik kan me, ja, dus zeg maar, ik kan me nu als volwassene best wel voorstellen, vanuit mijn pleegouders ook, dat als je inderdaad die herkenning niet hebt, dat het ook best wel beangstigend kan zijn om dan een kind te begeleiden. Dat je dingen laat zien die jij jezelf helemaal niet kent. Want ik was ik ben nog steeds een enorme tegenpol met mijn pleegmoeder en mijn pleegvader. Want zij zijn niet echt extravert. Ik ben eigenlijk ook niet super extravert, maar ik kan wel gewoon heel makkelijk praten over mijn emoties en over. Heb ik altijd.
Maar dus ook de generatie.
Ja, generatie, maar ook wel gewoon ook karakter. Mijn moeder zou nooit op de voorgrond treden, niet heel snel iets vragen. En ja, een beetje grijze muis, eigenlijk.
Ja, maar ik denk ook wel dat het een stukje generatie is en ook hoe zij is opgevoed in die tijd.
Ja, het zou kunnen, maar dat was in ieder geval. En ik was natuurlijk compleet anders. En zo, mijn moeder is ook niet sportief en ik ben heel van het bewegen en mijn vader, ja, maar ik heb wel eens gezegd, ook tegen jou, mijn pleegvader, een soort van dokter Rossi, van de Gooise vrouwen. Weet je wel, want er komen al die moeders uit het Gooi, die komen daar, en de enige wat die man zegt, die zegt volgens mij niks, die knikt of zo alleen.
Ja. En jouw vader deed dat ook.
Mijn vader ook, ja, nog steeds. Weet je, dan ga ik zeker nog in een andere aflevering vertellen. Vertel ik hem iets heel erg kwetsbaar, wat mij heel erg raakt, en dan neemt hij het op, en voor de rest, ja, dan zit hij, ja, Dalanda, of zo.
Ja, maar ik blijf er toch bij niet. Dat het ook, het is misschien een stukje karakter, maar ook echt wel een bepaalde.
Ja, maar ook, maar misschien dan is het.
Maar wij leren nu zoveel meer, ja, misschien ook, maar wij leren nu zoveel meer praten, en hoe je iets moet benaderen. We zijn ook vroeger werden kinderen heel anders opgevoed dan
maar
nu.
Mijn biologische
ze zijn nu meer opvoedboeken en weet ik vooral.
Maar mijn biologische moeder had het niet. Die was wel juist warm en extravert en pratig en krachtig.
Ja, nee, ja, niet iedereen is hetzelfde. Nee,
maar
niet iedereen.
Generatie.
Nee, maar ook is het. Dat is ook wel generatie. Want dat ga ik je nog wel uit. Dan ga ik je nog wel vertellen wat ik ermee bedoel. Maar,
ja, ik ben nieuwsgierig.
Ja. Het is natuurlijk, het is karakter, maar het is ook een stukje generatie. Omdat zij gewoon niet hebben geleerd, en misschien ook niet het willen leren, om dus nu wel het gesprek aan te gaan. Ik zal je zeggen, mijn moeder en vader, die gingen op een hele andere manier vroeger het gesprek aan. Veel meer in een oplossend vermogen. Dus heel erg altijd maar in die oplossing. Oplossing, Terwijl je nu kan je veel meer praten van, maar hoe voelt het?
Ja.
En wat doet het met je? En hoe zie je het zelf voor je? Waar zou je zelf aan denken om het op te lossen? Of wat dan ook. Maar vroeger werd bij mij alles werd opgelost. Ik hoefde nooit iets op te lossen, want zij deden het. Dus ik heb ook nooit het vermogen gehad om zelf, want zij deden het al. Zij waren zo overbeschermd. Niet normaal. Echt, je moest ook meelopen met als zij zeiden, ga maar links, want het is beter voor je. Ja, moet je dat wel doen? Rechts, ga maar naar links. En dan dacht ik, oké, dan ga ik wel naar links, maar eigenlijk wel naar rechts. Dus ik zat altijd in die tweestrijd, want ik wilde heel erg mezelf zijn, maar het kon niet helemaal. Want kon ik dat wel, was dat wel betrouwbaar als ik mijn eigen kompas zou gaan leven. ja, dat zijn ook weer allemaal lessen die je leert in de latere leeftijd.
En als
je
dan... heel erg goed doen. Dat
ja, ik wilde het eigenlijk ook goed doen, maar aan de andere kant was ik ook heel erg dwars, omdat ik ook heel erg voelde, ja, maar ik wil rechts, maar ja. Ik wilde het ook goed doen, omdat ik wist...
Maar je ouders wilden het dus eigenlijk ook.
Ja, en ik wilde het ook goed doen, omdat ik dan die bevestiging niet kreeg. Want als ik dan iets koos waar zij absoluut niet achter stonden, hoorde ik die stemmetjes in mijn hoofd van hun. Dat zij zeiden... ik weet nog dat ik net in Amsterdam ging wonen. Hoorde ik zoveel stemmen van mijn moeder in mijn hoofd. Het heeft lang geduurd voordat het weg was. Omdat ik zo niet durfde te doen wat ik zelf voelde. En ik heb het gelukkig wel gedaan. Ik heb heel veel stappen in mijn leven gezet. Vaker stappen in mijn leven gezet. Om gewoon te doen wat ik zelf voelde. Maar dat heeft me heel veel moeite ook gekost. Omdat het niet... Ja, ik had dat vertrouwen nooit dat de keuze die ik maakte oké was, goed was. Uit die bescherming waar ik, uit die beschermde wereld waar ik vandaan kwam.
Mijn pleegmoeder heeft mij heel veel dingen zelf laten doen. En nu ik hier ook zo zit en erover nadenk, dan denk ik, ja, er zat vast wel een gedachte achter. En als kind vond ik dat wel ook wel...
niet van?
Maar op dat moment... Niet altijd, maar vooral toen begin 20 of zo vond ik dat wel moeite mee. Maar ik denk dat zij, maar ook, dat kan ik haar natuurlijk gaan vragen, maar echt wilde voorbereiden ook. Ik weet wel dat toen ik een jaar of 14 was of zo, je had nog ziekenfonds. Dat was voordat het gewoon zorgverzekeringen waren. Had ze voor mij gewoon de administratiemap gepakt.
Ja.
En ze zegt, dus het laatste van deze aflevering. Ik had wel een administratiemap gepakt. En toen was van, ja, kijk, zo kan je zorgfacturen declareren en zo. En dus op mijn 14e, 15e leerde ik gewoon al van hoe ik mijn administratie moest archiveren. En hoe ik declaraties moest indienen.
Ja, zo, ik vind het heel goed. Mijn ouders hebben het ook geprobeerd, maar ik luisterde er niet naar.
Ja, maar ik wel. En,
wat netjes.
Ja, ik weet niet. Ik was ook niet zo heel afzetterig en zo. Dat, wel met oudere vriendjes van mijn ouders, dus niet zo cool. En ik dacht echt van, waar zeur je over? Want ik dronk niet. Ik rookte niet. En ik had goede cijfers op school. Dus, maar ik was aan het vertellen over die administratie. Oh ja, dus ja, zelf doen. En ik weet nog dat ik toen wilde kickboksen. Dan moest ik ook zelf bellen naar die sportschool. Van,
wil graag trainen. Dat goed, hoor.
Ja, alleen ik denk dat ik op dat moment wel wat meer steun wilde of zo. Dat ik het misschien niet altijd zelf wilde doen of zo. Ik denk dat ze het allemaal deden met de juiste intentie.
Sowieso.
Maar omdat, ja, je moet al zoveel. En zeker ook vanuit de pleegzorg moet je op een gegeven moment ook echt doelen gaan maken, hè, per jaar. Heb je gewoon op een bepaalde leeftijd, heb je gewoon een rapportage elk jaar. Heb je doelen van, oké, wat wil je dit jaar bereiken? En of, hè, hoe ga je daar naartoe werken? En het voelde wel erg als van,
mijn ouders willen dat ook wel met hun kinderen, hoor. Mijn ouders hebben dat bij mijn broer wel gedaan. Bij mij niet, omdat ze dachten, nou, daar is mijn type niet naar. Dat komt wel een keer.
Maar sommige dingen weet je nog niet, weet je, als je zo jong bent. Het voelde voor mij soms, denk ik, dat ik zo van, ik wil gewoon even kind zijn. Even gewoon,
ja,
even,
natuurlijk. Maar
niet zo moeten. En sommige dingen had ik dan gewoon...
Het is ook toch een beetje een stukje bescherming geweest op een andere manier.
Nog niet helder of zo. Ja, ik denk dat het wel nodig is, omdat je zit ook in een systeem. Je hebt gewoon niet zo heel veel... ze proberen je wel klaar te stomen voor de wereld. Ja, de vraag is of je dat alleen doet. Of dat je nog iets van pleegzorg ouders of pleegouders om je heen hebt. Maar goed, genoeg stof voor de volgende aflevering. De intentie van deze week. Ik spreek vandaag een van mijn grote dromen hardop aan iemand uit.
Mooi. Mooi weer. Nou,
dan worden dromen plannen, jongens.
Ja, jongen. Oké, bedankt voor het luisteren.
Ja.
Tot de volgende. En vragen, DM, mailtje sturen.
Volg ons op Hoortjes en Pleegels podcast. En een hele fijne week voor iedereen.
Yes. Oké, doei.